In Help, ik heb een puber, de podcast, ga ik, Klun, samen met columniste, schrijver en pubermoeder Ivanka van der Zwaan in gesprek over puberproblemen, slaap, alcohol, sociale media, seks. Elke aflevering zit een expert bij ons aan tafel die ons bijpraat over een nieuw thema. Help, ik heb een puber, de podcast, nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.
Mijn naam is Lisbeth Staats en ik ben ontzettend volwassen geworden. Zo volwassen dat ik zomaar op het punt sta aan de tweede helft van mijn leven te beginnen. Tenminste, dat hoop ik. Maar hoe leid je dat deel van je leven dan een beetje slim en leuk? Dat vraag ik in de podcast Lang zal ze leven aan vrouwen die daar al zijn. Die dat terrein al helemaal hebben verkend en inmiddels uit een enorm reservoir aan wijsheid kunnen tappen. Ik praat onder andere met Annemarie Oster, Petra Lasseur, Annemarie Jorritsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
Deze podcast wordt je aangeboden door Vrij Nederland. De brandstof voor je eigen mening.
Kortie Media.
En er belt een vrouw op en die zegt, mag ik bijpinnen? En die jongen zegt, ja, geen probleem. Dus die zoekt het even op, account van, nou, ik weet niet meer wat het was, €500 of zo. Van, nou, staat morgen op uw rekening. En ik
dacht, bijpinnen?
Wat is dit?
Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Dat kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was, riskant, gelauwerd, ontroerend of onthullend, of gewoon omdat het een goed verhaal was. Mijn naam is Merel Westrik, tegenover me zit Frans Lomans, oud-hoofdredacteur van Sportweek, Panorama en Nieuwe Revue. Nou Frans, het recept is eigenlijk simpel. We nodigen iedere week één journalist uit hier in de WPG-studio's in Amsterdam. Het verhaal moet natuurlijk gepubliceerd zijn. Wat zijn onze andere vereisten?
Wij moeten het een waanzinnig goede journalist vinden. Ik bedoel, hij moet echt klassen beter zijn dan wij zelf zijn. Dat is ook een criterium.
En ben je daar dan niet al snel?
Daarom, we hebben reuze veel keus. Want de meesten waren beter dan wij. Toch, Merel?
Oh, wat heerlijk. Ja, en met al die verhalen op rij en al die journalisten op rij, dan maken we eigenlijk een beetje onze eigen Hall of Fame, toch?
Heel persoonlijk, maar dat doen we wel, ja.
Ja. Frans, de journalist die we vandaag hebben uitgenodigd, die is maar liefst 8 keer undercover gegaan voor een groot verhaal van boek. Op plekken die voor veel mensen onzichtbaar blijven. Zo werkte hij als koffersjouwer op Schiphol, als Uberchauffeur. Flitsbezorger bijvoorbeeld. En dat zijn vaak plekken waar mensen hard moeten werken voor relatief weinig geld. Omstandigheden zijn ook vaak zwaar. En hij dealt niet alleen met die omstandigheden, maar hij speelt natuurlijk ook eigenlijk een dubbelrol. Heb jij wel eens een dubbelrol gespeeld voor een van je verhalen?
Nee, ook daar was ik niet voor in de wieg gelegd.
Nee? Maar wel eens een beetje moeten liegen en bedriegen voor een verhaal?
Nou, het vervelende is, en daar heb ik nu weer aan gedacht, omdat ik wist dat we deze gast hadden, van... Ik heb ooit een heel lang gesprek gehad met Willem Holleder. En samen met een journalist. En toen we afscheid namen, zei Holleder van... Dit ga je niet gebruiken. Ik zeg, nee, natuurlijk niet. Uiteindelijk hebben we gedeeltes uit dat gesprek wel gebruikt. En ik denk van... Heb ik nou mogen liegen omdat het over Willem Holleder ging? Een crimineel? Heb je dan andere criteria opeens? Maar... Dit is volgens mij het grootste verwijt dat ik mezelf maak.
Het is een beetje een journalistieke doodzonde eigenlijk, toch? Als je af de record met iemand praat.
Het is veel erger. Het is een menselijke doodzonde. Ik bedoel, je moet niet liegen en bedriegen. Dus hier schrik ik nog wel eens overdag wakker van. Ja. Had ik nooit mogen doen.
Maar hij is klaarblijkelijk nooit verhaal komen halen.
Hij heeft via laten weten dat meneer Lohman, zoals hij mij noemde... een afspraak geschonden had. En dat had ik. Dus ik krijg wederom een rood hoofd nu ik het zeg. Maar ja. Je vroeg daarna.
Dus je bent blij,
Merel.
Je bent blij dat hij vastzit?
Nee, daar gaat het niet om. Ik denk niet dat ik op zijn dodenlijst sta, maar goed.
Ja. Ik vond het wel eerlijk van je, Frans, dat je het vertelt.
Ja.
We gaan naar onze gast. In de studio dit keer Jeroen van Bergijk. Welkom.
Hoi.
Even een kort cv. Na je afstuderen vertrok je naar New York en Australië om daar te werken als correspondent. Terug in Amsterdam begon je een uitgeverij. Je maakte documentaires voor radio en televisie. De laatste 5 jaar schrijf je artikelen en boeken over je undercover acties. Ik noemde het net al, je bent een chauffeur geweest voor Uber. Bezorger bij Gorilla's, koffershower op de luchthaven. Je bent ook vrijwilliger geweest in een coronateststraat. En je werkte in het distributiecentrum van bol.com. Voor je reportage Undercover als verkeersregelaar werd je genomineerd voor De Tegel, de belangrijkste journalistieke prijs van Nederland. Waarom ben je eigenlijk ooit journalist geworden, Jeroen?
Omdat journalistiek voor mij een soort van excuus is om mijn nieuwsgierigheid te kunnen botvieren.
Ja.
Dat vind ik het mooiste aan journalistiek. Van, nou, je kan ergens in een verhaal of in een wereld duiken en dan kan je dan even rondsnuffelen en dan mag je ook weer weg. En dan
kun je er ook weer lekker afscheid van nemen.
Ja, en dan kan je weer door naar het volgende. Dus dat vind ik echt superleuk.
Ja, het is ook een ultiem excuus om niet ergens bij te horen.
Dat ook, ja. Dat is ook een rol die me aan de ene kant wel ligt natuurlijk. Ik ben ook freelance, ik heb nog nooit een baan gehad. Dus dat is ook een rol die me wel ligt, ja, zeker. Ja.
Had je journalistieke helden?
Zeker. Wil je die direct naar Günter Wallraaf of via een omweggetje?
Nee, laten we maar naar Günter Wallraaf
als gaan. Dat jouw journalistieke held is, dan...
Op één terrein is die mijn journalistieke held. De school van de New Yorker, het Amerikaanse tijdschrift, de literaire non-fictie, Geert Mak, Frank Westerman, Annette van der Zijl. Dat soort mensen die bewonder ik om hun manier van verhalen vertellen en om hun schrijfstijl. En Wallraaf, ja, ik vind hem niet een hele goede schrijver, maar... grote Duitse undercover journalist die in de jaren 80 met Ik Ali miljoenen boeken verkocht. Waarin die undercover ging als Turkse gastarbeider in Duitsland. Hij vermomde zich ook als een Turk. Hij sminkte zich met een snor.
Ja, grote snor. Ja.
En wat ik in hem bewonder is dat hij... all the way gaat. Dat deed hij 2 jaar. En hij kwam echt op plekken waar ik niet aan zou moeten denken. En echt, hij heeft dus, gezondheid is er aan onderdoor gegaan. En dat die heeft hij 2 jaar volgehouden. En hij was ook die persoon. Dus dat vind ik wel... Ja, dat vind ik machtig.
Ja, want hij deed ook echt gevaarlijk werk, hè? In kerncentrales volgens mij toch ook?
In staalfabrieken waarin... Iedereen met gezichtsmaskers rondliep en alle Turken werden dan de meest gevaarlijke plekken naartoe gestuurd. En het was echt ontluisterend om te zien hoe die... Op een gegeven moment gaat hij in een boerderij, vraagt hij, heb je een baantje voor me? En moet hij tussen de varkens slapen? En hij wordt echt zoals een beest behandeld eigenlijk. Ja.
Hij ging all the way, hè? Wat jij zegt. Ik bedoel, hij werkte er langer aan dan jij ooit je hebt kunnen permitteren.
Ja.
Maar hij had ook heel erg een boodschap, hè? Hij wilde iets aantonen.
Ja.
Heb jij ook altijd een boodschap willen hebben?
Nee.
Nee?
Nee.
Dus bevredigen van je nieuwsgierigheid, zoals je eerder
dat
zei?
Dat is mijn belangrijkste motivatie. Maar als je undercover gaat, dan... Ja, dat is natuurlijk een zwaar middel. Een zwaar journalistiek middel. Dat zet je niet zomaar in. Dus er moet wel een vermoeden zijn van... Oké, daar is iets grondig mis. En daar kan je op een andere manier niet achterkomen. Los van alle ethische implicaties zou ik het fijner vinden als je als journalist gewoon makkelijker toegang kreeg en makkelijker mee kon doen en daarover over schrijven. Ik denk dat als je over werk wil schrijven, dat het goed is als je het werk zelf ook doet. Want dan kan je het meer doorvoelen wat mensen meemaken.
Ben jij iedere keer, als je undercover gaat, blijf je dan jezelf? Of heb je ook een soort alter ego? Of doe je jezelf?
Ja, ik blijf zo dicht mogelijk bij mezelf, maar ik heb gaandeweg wel gemerkt dat het een soort alter ego is. En het is een beetje de trieste versie van mezelf.
En heeft hij ook een andere naam dan?
Ik heb ook namelijk een paar voornamen, dus die heet Willem.
Oh, ja.
Zo heet ik ook. Dus die is, ja, die heeft eigenlijk op alle afslagen in het leven net de verkeerde. Dus ik me voorstellen van als ik dat toen dat had gedaan en zo. Dus, ja,
nou, het dubbeltje dus viel bij Willem, net even de andere kant op telkens dan bij Jeroen.
Ja, ja.
Oké, dus dan ga je als Willem ga je te werk. En want jij maakt vooral undercover verhalen over toch vaak zware, niet zo heel goed betaalde baan. Het is toch een beetje je handelsmerk ook geworden om je op die mierenhoop eigenlijk te begeven. Waarom juist daar?
Ja, kijk, ik zou heel graag op de Zuidas in de koffer willen. Of bij de tandartspraktijk of in het ziekenhuis. Maar ja, daar moet je kwalificaties hebben. Dus ik ben eigenlijk, ik heb geen andere keuze dan banen te nemen waar geen kwalificaties. Dus dan kom je bij dit soort banen terecht. Ik vind het ook best wel, ik vind het ook echt interessant om te zien hoe mensen die niet in mijn bubbel zitten of niet in mijn omgeving zitten, hoe, en dat heb ik altijd gehad, hoe die leven en werken en rondkomen.
Ja. Het is een soort moderne geschiedschrijving, hè, die jij doet van zo ziet het leven in Nederland eruit. Als je al jouw undercover reportages leest, dan weet je best hoe dit land eruit ziet. Meer dan
een bepaald deel van het, de onderkant.
Maar wel een belangrijk, belangrijk deel. Ja. Hè? Waar heel veel mensen bij betrokken zijn.
Ja, dus, zeker.
Maar goed, dit was een compliment. We gaan naar het verhaal.
Ja. Dankjewel.
Ja, want je hebt veel gedaan, Jeroen. Maar toen we jou vroegen om te komen praten hier over dat ene verhaal in je carrière, dat je eigenlijk altijd is bijgebleven. Wist je toen meteen welk verhaal dat moest zijn?
Nee, toen moest ik heel even denken. En toen heb ik uiteindelijk een verhaal gekozen waar wel, zeg maar zeggen, alle interessante elementen uit het undercover, want ik zie het meer als een serie ook, uit die serie in terugkomen, zeg maar.
En waarom is het dit verhaal specifiek geworden? Al die
mag ik nu vertellen welk verhaal het is?
Ja, zeg maar.
ik ben dus undercover gegaan een paar jaar geleden in het callcenter van Weekamp. Nou, wat vond ik daar interessant aan? Nou, ik had dus een van de dingen die altijd spelen is angst om betrapt te worden. Nou, die had ik daar erg. Ik ben ook uiteindelijk ontmaskerd. Het was de eerste keer in mijn carrière dat ik onder redelijk zware juridische druk werd gezet.
Ja.
Het verhaal zat daar op zo'n andere plek dan ik had gedacht. Dat vind ik namelijk ook altijd super spannend. Als je gaat ergens undercover, je denkt van oh, het gaat daarover. En dan blijkt het altijd toch net even ergens anders te zitten. Maatschappelijke impact.
Ja.
Dus dat heeft ook echt geleid tot verandering in de wet. En dat is natuurlijk het mooiste wat je kan hebben als journalist.
Dit verhaal werd gepubliceerd op 15 februari 2020 in de Volkskrant. Onder de titel Nog meer bijlenen, natuurlijk mevrouw. Undercover bij Weekamp. Je werkte een maand lang, zoals je al zei, in het callcenter van Weekamp in Zwolle. En daarvoor ging je in dienst bij het bedrijf Teleperformance. Je belde met honderden klanten. Soms hadden ze een klacht, soms wilden ze even kletsen, soms wilden ze iets bestellen. Maar ze belden ook heel vaak over de schulden die ze hadden opgebouwd bij Weekamp zelf. En waarom koos je er eigenlijk voor om dit keer undercover te gaan bij Weekamp?
Nou, Weekamp was helemaal niet geen keuze. Ik wilde wel een soort van webwinkel of zo. Dus een energiebedrijf zou nu interessant zijn, maar vond ik toen niet zo boeiend. Maar mijn eerste focus was een callcenter.
Okay.
Ik wilde weten hoe zo'n callcenter werkt.
En waarom?
Omdat nadat ik dat verhaal over bol.com had gepubliceerd, kreeg ik heel veel reacties van mensen die bij het callcenter van bol.com van nou, weet je, daar moet je bij het callcenter komen.
Oh ja, ja.
Dat is nog meer mensen. Dus ik kreeg best wel veel reacties van mensen van nou, je moet eens undercover bij een callcenter, want je wordt voortdurend afgeluisterd. Als je 2 minuten te lang op de wc zit, dan trekken ze het van je salaris af. Alles wordt gemonitord. Het klonk echt als een soort dystopie.
Ja.
Dus daar was ik in geïnteresseerd.
Ja. En toen? Hoe pakte je het toen aan?
Je solliciteerde?
Ik ging kijken op Indeed. Dat is zo'n vacature site. En dus er zijn een paar van die grote callcenter bedrijven. Nou ja, maar dat was wel interessant wat er over Teleperformance werd gezegd. Dus toen dacht ik, nou, laat ik daar eens proberen. Dat werd ik snel aangenomen.
Als
Willem? Ze zitten om te springen, als Willem, ja.
Krijg je dan nog een training? Of mag
ja,
je gewoon
zeker.
Zo komen?
Nee. Ik krijg eerst een klasje. Waar steeds verder. We begonnen met, denk ik, 15 en dan bleven er 6 over. Ik was bij far de oudste. De meeste was zo ergens tussen de 20 en 25 zo.
Vonden ze dat niet raar? Dat er opeens een 50er.
Ja, dus,
zich
dus vandaar die. Willem, die gescheiden is en een beetje niet meer zo goed weet wat hij met zijn leven moet. En daarom verkeersregelaar wordt en daarom callcenter medewerker. Die rol die is kennelijk op mijn lijf geschreven. Ja. Dus die speel ik goed. Ja.
En dan kom je voor het eerst, dan heb je die training gevolgd. En dan ga je voor het eerst echt aan het werk. En wat ben jij dan voor werknemer? Doe je dan heel erg je best bijvoorbeeld?
Ja, nee, dan ben ik echt het braafste jongetje van de klas. Ja. Dus ik doe echt mijn best. En ik doe mijn huiswerk. Dus ik ben altijd de beste.
Ervaar je dan ook stress onder die prestatiedruk die je in die functie dan hebt? Dat je denkt, ik moet veel mensen helpen vandaag? Of?
Nee, want er zit natuurlijk altijd in mijn hoofd van, nou ja, als het misloopt, is het wel goed voor het verhaal. Dus, maar ik doe wel, dus ik zit niet de boel expres te traineren of zo. Ik doe wel mijn best, maar daar heb ik geen stress over. Over dat ik dat werk niet kan. Want ik denk, als ik het niet kan, dan is dat alleen maar interessant. Want
ja,
ik heb een normale intelligentie, dus dan zou ik dat werk aan moeten kunnen. En als ik dat niet kan, dan is er iets mis met dat werk en niet met mij.
Ja.
Maar goed, je zou na 2 dagen ontslagen kunnen worden, hè? Dat wilde je niet, want je wilde echt een reportage hierover maken. Dus je moest wel je heel erg binnen al die
gebaande paden. Dus ik kreeg ook allemaal evaluatiegesprekken van, ging je meeluisteren en dan, je mist toch wat.
Oh ja?
Noem eens wat.
Ja, dat Weekamp-gevoel.
Wat is Weekamp-gevoel?
Ja, dus je wil... En mevrouw die wil een jurkje... Ik denk toch dat maatje 38, dat is misschien toch misschien net die, weet ik veel. Dat kan ik niet. Ik wil het ook niet. Of een bankstel, je moet het grijs of rood zijn, weet ik veel. Zoek het zelf uit.
Oh, je kan niet, je bent geen adviserende callcenter-medewerker.
Nee, dus daar zochten ze natuurlijk naar. Dat je dat in ieder geval, of dat je dat faked.
Ja, dat je zegt grijs past bij alles. Dus
ja, precies. Ja. Ja, nou, jij zou er geknipt voor zijn.
En wij van Weekamp vinden.
Ja. Ja. Dus daar was ik niet zo goed in. Ik probeerde wel als mensen, weet ik veel. Mijn pakketje zou gisteren bezorgd worden. Dat is niet bezorgd. Ja, dan kan ik in een systeem opzoeken waar het is en zo. Dus dan doe ik dat kan ik.
Ja, en dan kon je ook zeggen, wat vervelend.
Maar echt dat warme Weekamp-gevoel overbrengen, daar was ik niet goed in.
Nee. En hoe was je met je collega's? Want ik kan me ook voorstellen, je zit dan met collega's. Je bent natuurlijk de hele tijd bellen met andere mensen. Dus misschien heb je daar weinig tijd voor. Maar vragen ze ook wel eens iets persoonlijks dan aan je? Of...
Ja, nou, dus in dat klasje, dan heb je natuurlijk best veel tijd. En je speelt de rollenspellen. Want de een speelt de boze klant en jij speelt dan de callcenter-medewerker. Dus je leert best mensen een beetje kennen. Dus daar wordt het lastig. Want dan, als mensen niet al te veel aan me vragen, dan kan ik dat natuurlijk wel volhouden. Maar als mensen echt gaan vragen, wat heb je gedaan van het weekend? En dus als je vrienden met iemand, wordt het lastig. Dat wordt het voor mij lastig in ieder geval.
Gebeurde dat bij toen je bij Weekamp zat ook een beetje? Of?
Ja. Ja.
Dat je een goed contact met mensen opbouwde?
Ja, zeker. Ja. En toen na afloop waren er ook een paar mensen echt gekwetst. Dat ik ze dus al die tijd voor het lapje heb gehouden.
Maar wacht, nog even terug. Hè? Van, wanneer wist jij van, ik heb een verhaal dat serieus hout snijdt? Gebeurde er één speciaal ding?
Nou, toen ik voor de eerste keer, dus je hebt die training alsmaar. En op een gegeven moment mag je dan meeluisteren met iemand die echt zit dat doen. Je zit in de huiskamer bij mensen. Je hoort een oudere vrouw en de kleindochter zit piano te spelen. Iemand uit Den Haag met een plat, dan uit Groningen. Je bent echt overal in de huiskamer in Nederland. En er belt een vrouw op en die zegt, mag ik bijpinnen? En die jongen zegt, ja, geen probleem. Dus je zoekt dat even op, account van, nou ja, ik weet niet meer wat het was, €500 of zo. Van, nou, staat morgen op uw rekening. En ik dacht, bijpinnen? Wat is dit? Nou ja, je kan dus gewoon lening, een kortlopende, als je klant bent bij Wekamp, dan sluit je gewoon een lening af voor €500. En dat is binnen een paar minuten geregeld. En daar betaal je dan 14% rente over die lening.
14%?
Toen dacht ik wel van, nou, dit gaat echt heel makkelijk. En hoeveel mensen doen dit? En nou ja, dus daar had ik wel het gevoel van, hier zit wat.
Toen wist je, ik ben iets op het spoor.
Ja.
En hoe ging het vervolgens? Want dit hoorde je dan in de training. Je gaat daar aan het werk. Wat voor mensen krijg je dan in die maand dat je er bent allemaal aan de telefoon? Wat is de doorsnee een beetje?
Ja, het is natuurlijk vertekend, want er zijn dingen die erbij blijven en er zijn dingen die je alsmaar weer vergeet. Ja, als iemand voor de 20e keer belt over een pakje wat te laat is, ja, dan registreer je het niet meer.
Nee. Maar de dingen die erbij bleven?
Nou ja, dat zijn die mensen die ik kan me nog herinneren, een vrouw die was gescheiden. En ze hadden een gemeenschappelijke rekening of iets dergelijks. In ieder geval, die man die zat, haar ex, die zat bij Wekamp te kopen op haar rekening. Dus zij kreeg al die rekeningen. En die zei, ja, hey, kappen ermee. En dat snapte ik. Dat lijkt me niet, dat moeten we iets aan doen. Dus dan haal je zo'n je baas erbij of een vraagbaken heet dat dan. Van hoe kunnen we hier doen? En dan is het echt scheidingen. Daar bemoeien we ons niet mee. Dan moeten ze zelf uitzoeken. Gecombineerd dan met wel heel erg meedenken met dat grijze bankstel en de bloemetjesjurk. Ja. Daar ben ik boos van. Daar wil ik heel graag helpen. Want iemand zit in de problemen en dan wil je dat oplossen. Nou.
Waren er veel mensen die schulden hadden of die met problemen zaten?
Ja, dat is wat me. Dus daar zat uiteindelijk voor mij het verhaal. Iemand die, weet ik veel, 4.000-5.000 euro schuld heeft en €100 per maand afbetaalt. Ja, dan ben je dus eigenlijk alleen maar rente aan het betalen. Ja. En je betaalt niks op die bijna helemaal niks op die schuld af. Dan ben je jaren, als je zo doorgaat, ben je daar jaren mee bezig. En dat is een businessmodel. Het is het businessmodel is spulletjes verkopen, maar die mensen op afbetaling laten kopen, dat is gewoon een wezenlijk onderdeel van het businessmodel van Wekamp. En dat is een schandaal en daar moeten ze mee stoppen.
En die woede, hè, die je voelde,
ja,
toen je dit door had.
Die kwam pas veel later, hoor.
Heb jij zelf iets gedaan dat je denkt van, ik heb nu iemand diep in de shit geholpen? Heb je zelf iemand moeten zeggen?
Ja,
okay,
iemand laten bijpinnen of zo.
of dat je zelf voorstelde, hey, pin wat bij.
Nee, het was meer onmacht. Het was onmacht over van de dat ik mensen niet kon helpen. Want als het dan echte problemen was, dan moest je het doorverwijzen of zo. En nou ja, wat de allerlaatste dag heb gedaan, is dacht van oké, nu ga ik dus toch, ik ga morgen ontslag nemen. Dus ik ga nu alles doen wat verboden is. En dat was dat, nou ja, dus belde iemand op, die had een lening bij Duo, dus was een studenten. Die had een huisje gevonden en die wilde en een koelkast en een wasmachine en weet ik veel wat. Voor €5.000 wilde die gaan bestellen of zo. Gespijt betalen op afbetaling. En met een lening van de Duo, ook, dat zat ook nog in de nek. Dus toen heb ik tegen haar gezegd van nou, lijkt me gewoon niet zo slim. Kun je niet tweedehands ergens wat gaan kopen? Eerst was het zo van, ja, gast, waar bemoei jij je mee?
Ja, ja.
Maar is van, nou ja, kijk, als je dan, ja, het is toch je schulden en rente en dit en dat. Dus ik begon het helemaal uit te leggen dat het gewoon geen slimme keuze was. Of dat je het misschien eerst met de hand kon. Dus ik ging echt een heel gesprek met haar aan. En aan het eind was het zoiets van, nou oké, ja, u heeft me toch wel een beetje aan het denken gezet. Ik ga er nog eens over nadenken. Dus dat was wel bevredigend. Maar als ik dat natuurlijk een paar dagen had volgehouden, dan was ik tegen de lamp gelopen en dan was ik eruit gemieterd.
Ja. Nee, dus toen was je heel even, dat laatste moment was je even Jeroen en niet langer Willem.
Precies, ja. Maar goed, ik was daar natuurlijk zo kort en ik had wel het idee van, nou, ik ga gewoon mee om dat verhaal te maken. Maar ik heb wel in andere... Kijk, soms gebeurt er wel eens iets en dan laat ik het niet over me bij bol.com was er bijvoorbeeld een keer iemand die... Je moest daar in een... Dus je moest dingen pakken, spulletjes uit het magazijn halen, in een mandje stoppen. En dan moest je in de ene lift stappen naar boven en dan moest je weer verder. Maar je mocht niet in die andere. En dat was een oudere vrouw en die ging per ongeluk in die andere lift staan. En er kwam er een Poolse man. En die begon er helemaal uit te schelden. Want die was de liftbaas. Dus die is...
Ja, die zag iets gebeuren wat niet kon.
En die vrouw begon te huilen en hij ging maar door. En toen heb ik hem op een gegeven moment een douw gegeven en gezegd... nou moet je oprotten, want het is gewoon niet normaal wat je nu doet. Dus soms als je echt iets ziet wat niet kan of zo, dan val ik uit mijn rol.
Ja, want je kwam eigenlijk, Jeroen, toen je bij Wehkamp ging werken in dat callcenter... je kwam eigenlijk voor een ander verhaal. Om aan te tonen dat de mensen die werken in een callcenter... onder hele nare omstandigheden hun werk moeten doen.
Doen ze ook, ja.
Ja, dat constateer je. Maar je kwam dus eigenlijk een ander verhaal tegen.
Ja, dus dat vind ik zo mooi aan het undercover gaan. Dat je kan het van tevoren wel een beetje bedenken... Maar ik kom altijd iets tegen wat voor mij in ieder geval een verrassing is. Dus dat vind ik het cadeautje dan. En dat vind ik dan. Daarom vind ik het zo leuk. Omdat het altijd anders is dan ik van tevoren had bedacht.
En dat je dus niet vooringenomen moet zijn, maar compleet open zoiets ingaat.
Ja, ja. En dus volgens mij was de eerste vraag van... ben je op zoek naar een schandaal of wat vroeg je ook alweer?
Ja, zou kunnen.
Ja. Ja.
Nee dus.
Nou, dat is niet mijn... Dus de nieuwsgierigheid is mijn eerste motivatie. En ik probeer ook altijd... Ja, sommige mensen zeggen dat ik te genuanceerd ben. Nou, klink ik nu niet heel erg genuanceerd, maar in die stukken wel. Bijvoorbeeld bij dat verhaal van over bol.com... kreeg ik reactie van... Aan de ene kant was het van... dit is moderne slavernij en wat is een schandaal. En aan de andere kant waren de mensen die zeiden van... nou kan ik weer met een gerust hart bij bol.com kopen... want het valt allemaal wel mee. Dan denk ik dat ik mijn werk goed heb gedaan. Want mensen moeten erin lezen wat ze zelf willen lezen. Ik ga ze dat niet door hun strot duwen.
En wat was het moment waarop je bij Wehkamp je realiseerde... dat dat op afbetaling kopen en mogen bijpinnen... en geld mogen lenen bij Wehkamp voor 14% rente... dat je verhaal was? Hoeveel
Niemand zich daar boos over maakte.
En hoeveel voorbeelden daarvan had je daarvoor nodig om te denken...
Nou, dat was elke dag gewoon 2, 3, 4, 5... ik weet niet meer hoeveel, maar het ging gewoon door... Dat is gewoon een vast onderdeel van je werk. En ook gewoon, net als de pakjes die zoek zijn, was dit gewoon. Het kwam gewoon elke dag terug.
En
niemand maakte zich daar boos over.
Echt waren niemand.
Dus mensen. Nee.
Ik bedoel, geen van jouw collega's.
Het was allemaal... Nou, ik heb natuurlijk niet iedereen gesproken, maar de mensen met wie ik het over had, die hadden zoiets van... Ja, toch een beetje je eigen schuld. Is ook zo natuurlijk. Jij kiest ervoor om... Niemand die dwingt jou om schulden aan te gaan. Je hebt geen 24-inch televisie nodig. Mensen doen het ook zelf. En daar heb ik op zich niet zo heel veel medelijden mee. Maar wel, als mensen dan al in de shit zitten... Is het nog daar je verdienmodel van maken. Dat vind ik een
En maakte jij je daar wel eens boos over tegen andere collega's? Ik zei, dat kan toch eigenlijk niet wat we doen? Dat zo iemand dan nog mag bijpinnen? Of dat hij weer wat mag kopen op de pot?
Nou, ik heb wel eens... Dat is toch een beetje raar.
En wat kreeg je dan terug?
Ja, dan gingen mensen bijvoorbeeld een heel sterk verhaal vertellen... van iemand die dan niet zijn maandelijkse aflossing meer kon betalen... en dan vroeg, mag ik bijpinnen? Dus oftewel een nieuwe lening aangaan om je...
De oude lening te kunnen aflossen.
Ja, dat schiet niet erg op. Dat snapt iedereen. Dat vonden ze dan heel komisch. Een beetje schouder ophalen van... ja, soms zijn er wel de schrijnende gevallen. Ja, je moet je ook voor afsluiten natuurlijk. Als je dat werk doet, dan kan je... Ik kan het me permitteren om te voelen en me daar boos over te maken. Want ik weet dat ik wegga. Maar als je daar zit, dan moet je toch dealen met die situatie. Dus ik neem het die mensen helemaal niet kwalijk. Het klinkt nu of ik heel boos ben op die collega. Dat ben ik helemaal niet. Want die zitten in een kutsituatie. Want die arbeidsomstandigheden zijn helemaal degelijk... Nou, ja, alsof je een robot bent. Zo voelde het. En dat. Maar goed, ik heb dus de luxe om me daar wel boos over te maken.
En wat voelde je er? Wat voelde je erbij? Werd je er.
Ja, onmacht. Van ja, deze mensen zitten in de shit. En ik werk voor een bedrijf die dat eigenlijk stimuleert, daar geld aan verdient. Ik kan er niks aan doen. kan jou niet helpen. In deze baan kan ik jou niet helpen. Hey. Nou, dat frustratie.
Want toen moest je uiteindelijk... Dan moet je je verhaal gaan schrijven. Hè? Je hebt aantekeningen gemaakt gedurende die weken dat je daar werkte. En dan ga je schrijven. Was het een moeilijk verhaal om te schrijven? Of vloeide het er uit in één nachtelijke sessie?
Nou, nee, ik doe er altijd wel lang over. Hoor. Ik ben een hele langzame schrijver. Het was ook niet een enorme worsteling, kan ik me herinneren. Maar het was, ging ook niet zo van je gaat zitten en twee dagen later is het af of zo. Ik ben altijd het begin en ik zit altijd eindeloos te rommelen aan zo'n stuk.
Ja. Kijk, want ik begrijp dat je schrijft over dat Wekamp mensen dieper in de shit brengt. Hè? Dat aspect, dat zie ik. Maar je schrijft natuurlijk ook over die collega's van je, of die ex-collega's in dat geval, die daaraan meehelpen. Die doe je wat aan, hè?
Ja.
Die mensen.
Ja.
Daarvan zeg je eigenlijk, we zijn met iets misdadigs bezig.
Nou, immoreels, laat ik het zo noemen.
Ja, maar je wist waarschijnlijk dat je die ex-collega's hier misschien verdriet mee deed, boos maakte.
Ja.
Hoe speelde dat in je hoofd?
Nou, goede vraag. Dat speelt vooral... Als je een stuk aan het schrijven bent, dan moet je ook op een gegeven moment... Ik kan niet bij alles denken van, oh, wat gaan mensen daarvan vinden? Want daar moet je dus een soort van oogkleppen op. En dan, maar als het dan eenmaal gepubliceerd is... En dan merk je hoe mensen erop reageren. Ja, dan begint het wel. Dan wordt het natuurlijk lastig. Ik sta helemaal achter van wat ik heb geschreven. En ik vind het ook belangrijk, volgens mij, dat stuk. Maar ja, ik zie ook dat mensen. Kijk, ik heb tegen mensen natuurlijk gezegd dat ik. Ik heb niet gezegd dat ik journalist ben. En opeens lezen ze een stuk in de krant waar zij zich misschien half in herkennen. Of. Ja, dus die zijn een soort van vriendschappelijke gevoelens misschien voor mij. En die voelen zich genaaid. En dat begrijp ik. En ik kom daar niet uit. Aan de ene kant vind ik het leuk om te doen, dat undercoverwerk. Ik vind het belangrijk. En het heeft ook maatschappelijke relevantie. Bla, bla, bla. En aan de andere kant moet ik liegen. En dat op een gegeven moment gaat dat gewoon aan je knagen.
Zie je het ook een beetje als, want je schendt ergens aan het vertrouwen natuurlijk van collega's met wie je werkt, door je niet helemaal voor te doen als wie je bent.
Ja.
Je schendt vervolgens misschien ook wel eens het vertrouwen van zo'n bedrijf wat je dan aanneemt.
Daar heb ik niet zoveel last van.
Dat snap ik ook. Ja. En ergens ook misschien dat er dan mensen zijn die denken, ja, de journalistiek, het vertrouwen in de journalistiek schendt je misschien ergens, omdat mensen denken, ja, die maakt zichzelf niet eens bekend. Maar allemaal voor het grotere plaatje.
Ja.
Namelijk, neem ik aan, toch de wereld iets rechtvaardiger misschien wel.
Ja, maar dan moet je zien. Of dat moet je willen zien. Maar dat moet je. En het is heel lastig als jij persoonlijk gekwetst wordt. Om te zien dat ik dat niet. Dat jou dat niet persoonlijk heb. Dat is niet persoonlijk bedoeld. Maar dat is bedoeld om een grote verhaal. Ja, dat moet je kunnen en dat moet je willen. En sommige mensen die. Ja, is dat lastig. En dat begrijp ik ook. Als iemand mij kwetst, dan vind ik het ook. Dan moet ik ook echt mijn best doen om te zeggen van, oh ja, nou ja, goed.
Ik begrijp je punt wel als ik naar het grotere geheel kijk.
Ja, je had het ook niet makkelijk vroeger.
Nee. Nee. Hoe ben je uiteindelijk daar weggegaan? Heb je jezelf bekendgemaakt?
Nou, wat ik altijd doe is dat ik meestal heb een flexcontract en zo, dus dan zeg ik van, nou, ik kan even 2 weken niet. Dus dan neem ik nog niet ontslag. En op een gegeven moment neem ik wel ontslag. En dan zeg ik ook meteen, ik ben journalist.
Okay.
En dit is het verhaal. Dan is het verhaal ook geschreven. Mag ik jullie reactie daarop?
Oké. Okay. Dat heb je gedaan ook nu bij Wekamp.
Ja.
En toen?
Dan gaat het via de persvoorlichter en zo. En dan krijg je geen antwoord. En dan zeg je, ja... Het komt toch zaterdag in de krant en het is nu woensdag, dus zou je misschien vanmiddag nog kunnen. Dus dat geeft ze altijd een weekje of zo.
Ja.
En dan komt er weer niks. En dan vrijdagmiddag, een uur voor de deadline, dan komt die brief van die advocaat opeens. Die ploft bij de hoofdredacteur in de mailbox. Of dan gaan ze vaak buiten mij om en zo. Dus allemaal dat soort trucjes. Maar bij Wekamp was dat de eerste keer dat ik daarmee te maken kreeg. En ik teken natuurlijk contract met geheimhoudings plichten, weet ik wel, en het boetebeding en allemaal best wel. En ik ben freelancer, dus ik sta in principe helemaal alleen.
Wat stond er in die brief?
Nou, dat het defamerend was, moest ik even opzoeken wat dat was. Maar,
nee,
dat
kan niet.
En dat, dat er een aantal dingen niet waar waren, omdat dat... En, kijk, ik kan niet, dus, en ik moest wel, wat dat betreft... Ik had een voorbeeld van iemand die mij belde en die had zoveel schuld. En toen had ik zo ongeveer in mijn hoofd van, dus, en ze lost zoveel af. Hoeveel is daar nou rente van? Nou, en dat was volgens mij uit mijn hoofd €100 en laten we zeggen €90 afbetaling aan rente en 10 op de primaire som. Nou ja. Dus had ik uit mijn hoofd gereconstrueerd, want ik kan geen aantekeningen maken. En toen zeiden ze van, nou, dat hebben wij in ons systeem nagezocht. Dat klopt niet.
Ah.
Ja, dat zou best kunnen dat het niet klopt. Nou ja, en oké, het punt wat daaraan klopt aan dat punt is van, als je iets opschrijft, dan moet je ook 100% zeker weten dat het helemaal klopt. En dat was ik niet. Ik had natuurlijk wel heel veel van die gevallen gehad waarin de meerderheid. Maar ik wilde het echt precies maken, weet je wel, met getallen en zo. Dus dat was ook. Dus dat heb ik veranderd in een mevrouw die voor het grootste deel rente betaalt en niet de eigenlijke schuld afbetaalt. Ze hebben klanten. Teleperformance. Naast Wekamp hebben ze andere klanten. Nou, die mocht ik niet noemen. Nou ja, iedereen die googelt, die kan
het
zo. Ja. Dat soort dingetjes. Van, nou ja, als je dat eruit wil hebben, dan.
Dus maar er ging niks wezenlijks uit je verhaal.
Nee.
En je voelde je ook constant gesteund door de hoofdredactie?
Zeker.
Vraagteken? Ja.
Ja. Ja.
En toen werd het gepubliceerd. Wat was de impact?
Ik kreeg daar echt heel veel reacties op van mensen die in callcenters werkten. En er kwamen kamervragen. Dus van de SP en de CDA. En die vroegen aan de minister Hoekstra toen van Financiën. Want het is wettelijk toegestaan, die 14%. Dat mag je rekenen. Kan dat niet anders? En uiteindelijk heeft de minister besloten van, nou, dat gaan we naar beneden. Ja, met een 2%, oké, dat is niet wereldschokkend. Maar als jij in de schulden zit, dan scheelt dat gewoon tientjes elke maand. En dat, voor mensen die arm zijn, is dat veel. Dus, en dat is wel 1-op-1. Ik bedoel, een paar dagen later komen die kamervragen. En op basis van die kamervragen wordt de wet aangepast. Dus dat is... leid ik wel naar mijn stuk terug.
Je hebt de wereld een heel klein beetje beter gemaakt.
Nou ja, zo voelt het.
Toch?
Zo voelt het wel. En dat was eigenlijk de eerste keer dat zo concreet... want meestal merk je natuurlijk niks van een stuk. Of dan zeggen mensen, ja, leuk gedaan of zo. Maar dan is het niet zo aanwijsbaar. En ja, je kan een minister laten vallen of zo. Dat is natuurlijk ook super. Voor journalisten vinden dat dan
ook kicken. Heel opwindend.
Kicken natuurlijk. maar ik vind dit wel... ik vind het wel echt super gaaf. Dat het gewoon voor heel veel mensen een heel klein beetje het leven heeft verbeterd. Ja.
Denk je vaak terug aan dit verhaal?
Ik denk wel vaak terug aan... omdat wat ik zei, er zitten al die elementen... Dit was het derde kofferverhaal of zo wat ik deed. En met die advocaat, daar lag ik echt wakker van. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Dat zo'n advocaat. En ik dacht, ja, gaat de Volkskrant mij wel steunen? Daar was ik bang voor.
Ach, ja.
Nou, zo'n kamer. Dus allemaal gebeurde er een hoop. En dus dat denk ik nog wel. Dat was al de eerste keer dat ik echt dacht van, ik heb hier iets te pakken. En tegelijkertijd ook dat morele aspect van, oké, mensen zijn echt boos op jou persoonlijk.
Want hoe die woede van oud-collega's, want je blijft daar een beetje op de vlakte nog over. Wat zeiden ze dan tegen je? Of?
In een appgroepje, en ze niet meer met mij willen appen, gewoon niet reageren. Of boos reageren van, je weet niet waar je het over hebt. Je hebt hier een maand rondgelopen. En wat dacht je nou? Ja. En één jongen die reageerde met van, nou ja, dank je wel. Als jouw bedoeling was om ons leven beter te maken. Nou, die missie is niet geslaagd. Want we worden nu gebeld door mensen die dat stuk van jou hebben gelezen. En boos zijn, snap ik. En maar dat afgingen reageren op callcenter medewerkers.
Oh shit, ja.
Ja, dat was niet, dat was natuurlijk niet de bedoeling.
Heb ik daar
geen invloed op. Nee. Lijkt mij ook een hele domme reactie als je dat stuk hebt gelezen om op zo'n manier te reageren. Maar goed, het gebeurde.
Maar daar kan je wel last van hebben, lijkt me.
Ik heb last van het grijze gebied of zo. Waar ik ben gefascineerd door. Ik ben niet zo van het zwart of van het wit. Dus ik geef me van mezelf, privé en altijd in dat grijze gebied. Van het is altijd genuanceerd. Maar daar heb ik wel last van, want ik vind dat je ik ben natuurlijk eigenlijk een beetje een moralistisch type voor mezelf. Van dat ik vind dat ik een upstanding citizen moet zijn en bla bla bla. En ik misluk daar altijd in. Nou ja, dus dit is dit ook een onderdeel van. Dat ik vind eigenlijk dat ik gewoon tegen iedereen de waarheid moet zeggen. Dat is je taak als journalist, toch? De waarheid zeggen.
Ja.
Maar ik heb hier gemerkt dat je. Stel dat ik had gezegd van, joh, mag ik een keer een dagje bij zo'n callcenter medewerken, bij zo'n callcenter meekijken? En dan hadden ze misschien gezegd, nou, dat is goed. Ja, daar is toch alles van tevoren gescreend. Staat iemand mee te kijken. Je krijgt gewoon totaal geen beeld van de werkelijkheid. Dus de enige manier waarop dat kan, is om dat zelf te gaan doen en undercover te gaan. En dan krijg je dus op een andere manier dat je moet liegen om de waarheid, of dat je moet liegen om de waarheid te zeggen. Dus het is een dilemma wat gewoon niet op te lossen is.
Nee.
Je bent daar wel mee doorgegaan, hè? Ik bedoel, dit is je handelsmerk, nog steeds. Jij denkt dat dit inderdaad de manier is om de waarheid te achterhalen, waar ik het 100% mee eens ben, hè?
Ja, ik zit nu, dus ik ben het er ook mee eens. Ik zit nu wel op een punt dat ik het niet meer zo goed weet of ik daar nog mee door wil gaan.
Kondig je nu je afscheid aan terwijl we hier met elkaar gezellig zitten?
Nou nee, dat ben ik al. Ik ben een boek aan het schrijven met een terugblik. Ik zit daar dubbel in. Ja, ik heb al een podcast over gemaakt over mijn hele worsteling met van ja, hoe moet dat nou? En dat ik probeerde weer in gesprek te gaan met die mensen die zo boos op me zijn geweest over de loop der jaren.
Je grootste twijfel over of je er door moet gaan?
Of het goed voor mijn ziel is om zo te zijn.
Dus het weegt?
Ja. Ja.
En dan weegt het liegen en bedriegen, wat je toch een beetje moet doen om achter de waarheid te komen, dat weegt het zwaarst, denk je?
Soms.
Ja, het is dus, ik zal maar zeggen, een ongoing conversation met mezelf.
Ja.
Ik ga nu niet zeggen dat het zwart of wit is. Dus ik zit nog steeds in dat grijze gebied. Maar dat zeg je mooi. Het weegt. Ja, het weegt op me. En het weegt op mijn schouders. Maar ja, het klinkt allemaal zo zwaar, maar ja.
Ik kan me daar alles bij voorstellen.
Ik ook.
En op een gegeven moment is zo'n ongoing conversation met jezelf ook een gesprek wat op een gegeven moment van je denkt, wat gaan we doen met dat gesprek?
Ja.
Toch?
Ja. Ja.
Nou, het kan gekmakend zijn, hè? Van dat je steeds maar allebei die kanten ziet. Hè? Van het is belangrijk dat ik het doe en het eigenlijk kan ik het niet meer zo goed maken naar mezelf toe. Misschien.
Ja, nou, ik stel me voor dat advocaten ook met zo'n dilemma worstelen. Of er zijn natuurlijk heel veel mensen die weten van oké, ik moet bepaalde dingen doen die ik misschien niet helemaal. Dus dan moet je ergens op voor jezelf een soort van. En ik ben er een beetje ingerold in dat undercover week. Het is nooit een soort van ik word undercover journalist. Het is meer dat het zo gaandeweg zo gegaan is. En nu denk ik, maar er is wel van alles met me gebeurd. En daar moet ik iets mee of zo. Dus dat is een zoektocht.
Een zoektocht.
Mooi. Ja. Is er, Jeroen, in het Wijkamp-verhaal ergens nog een los eindje? Of iemand die je nog wel een keer zou willen spreken?
Wat ik erg grappig vond. Want het klinkt, we zijn nu allemaal heel zwaar. Maar het is dus ook best wel vaak heel lachen, dat undercoverwerk. Dus ik ging op zoek naar oud-collega's. En ik kwam weer aan de praat met Brian. Dat was dus een jongen die ook bij mij in dat klasje zat. Ik zal het verhaal even vanuit zijn perspectief vertellen. Dus hij ging met een vriend in Zwolle, in de bibliotheek Annex Boekhandel Baanders in Zwolle, ging die een kopje koffie drinken. En ze hebben allebei journalistiek gestudeerd toevallig. En die vriend van hem, Die had al een paar keer tegen Brian gezegd, Hielke Jan heet die vriend, tegen Brian gezegd van, wat jij allemaal vertelt over Wekamp, dat lijkt best wel een beetje op die undercover verhalen die in de Volkskrant staan. He, met die werkdruk en die digitale controle en zo. En Brian was een beetje zo van, dat zal wel. En toen liepen ze door die boekhandel en toen was net mijn boekje over bol.com uitgekomen, waar mijn hoofd op de voorkant staat. En die Hielke Jan zegt van, kijk, dat is toevallig. Daar heb je dat boek van Jeroen van Berghijk. En die Brian die kijkt daarna zo. En die staat zo naar te kijken. Maar dat is Willem. En die Hielke Jan zo. Nee, dat is Jeroen. Dat is die journalist. Nee, dat is Willem. Maar hij staat zo te kijken. Maar. En zou het zijn tweelingbroer zijn? Duurde heel lang voordat het echt het kwartje viel dat ik het was. Toen had hij me een berichtje op Instagram gestuurd van, Willem, nou moet je eens luisteren. Ik zie hier een boek met een foto. Dat lijkt echt op jou. Toen heb ik meteen gebeld van, klopt. En maar wil je het nog even voor jou?
Heel grappig. Ja, want die angst. Want je bent best herkenbaar. Speelt die angst nooit als je undercover gaat? Dat je denkt, het staat op mijn voorhoofd.
Ja, dat speelt zeker. Alleen die angst die heb ik een beetje bezworen. Omdat ik... dit waren toevallig twee jonge jongens die journalistiek hadden gestudeerd. Maar de meeste mensen met wie ik werk, die kijken niet... Of die lezen geen Volkskrant en die kijken geen talkshows of zo. Dus de plekken waar ik identificeerbaar ben, daar komen ze helemaal niet. Of dat zien ze helemaal niet. Dat lezen ze niet. Dus ik, in de praktijk heb ik er helemaal geen last van. Dus bij Schiphol bijvoorbeeld... dan stond ik daar op het platform. En in al die mensen die zo in hoe noem je dat, daar boven lopen, weet je wel, naar beneden kunnen kijken en die zien jou toch die koffers.
Ja.
Heel veel mensen alsmaar om je heen. Door mijn collega's werd ik niet erkend, maar boven loopt mijn broer op een gegeven moment en die zei, die belt mij op het platform. Ik zie je. Ben je in de koffer? Had ik niet verteld.
Wat geestig. Ja. Wat mooi, maar je beweegt je dus letterlijk en figuurlijk gewoon echt in een andere wereld als je undercover gaat. Ja.
Zijn we toch op een vrolijke noot geëindigd, Merel?
Zeker.
We hebben toch wel een zwaar onderwerp. En ik vind, wat ik ook alweer het mooie vind van dit verhaal is dat het ook echt iets veranderd heeft.
Ja.
En dan mag je als journalist, vind ik, best trots zijn op je werk, toch?
Absoluut.
Als je een misstand zo aan de kaak stelt dat die een klein beetje opgelost wordt. De rente is niet teruggebracht naar 1% bij Wekamp, maar hij is wel minder geworden.
Maar dus eigenlijk zou het natuurlijk van bodem moeten worden.
Ja, eigenlijk zou Wekamp van de aardbodem moeten verdwijnen. Maar dat,
ja, doe nog even een schepje bovenop. Mooi. Jeroen, dankjewel voor je komst naar de WPG-studio's. Dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Westrik. Tegenover me zitten Frans Lomans. Mocht je nou vragen hebben of suggesties, mail dan vooral naar gonzo@kortimedia.nl. Deze podcast vind je op Apple Podcast of Spotify. En vergeet je vooral niet te abonneren. Tot de volgende keer. Dan weer een goed verhaal.
Tot de volgende keer.